Lieve mensen, jullie kijken naar de tweede aflevering van de Tafel van Vegetalie. Hier praten wij met onze experts elke week over een paar belangrijke actuele onderwerpen. Een gezellige Nederlandse tafel met een vleugje Iran. Mijn gasten voor vanavond zijn onze jurist Hanno Wiese, onze Neerlandica en onderwijzer Leila Mol. En zij is ook verantwoordelijk voor alle mooie artikelen die bij ons op de site komen. Onze complotonderzoeker Patrick Saval. Leuk dat je er weer bent. En de sidekick voor vanavond, the one and only, Chris.
Van der Ende.
Kijk eens aan. Hey, het begint heel goed. Nou, dames en heren, welkom. We gaan gelijk beginnen. Hanno, volgende week, maandag en dinsdag, zijn belangrijke dagen. We gaan eerst kijken naar een kort fragment. En dan kan jij ons vertellen waarom die twee dagen heel erg belangrijk zijn.
Goedenavond. We staan hier vanavond met een somber gemoed. En ik denk dat veel mensen die nu zitten kijken dat ook precies zo zullen voelen. Want een ingelaste persconferentie op zaterdagavond, 4 dagen na de vorige persconferentie, dat belooft natuurlijk niet veel goeds. In één zin samengevat, Nederland gaat vanaf morgen nog een keer in lockdown. Nederland gaat nog een keer op slot. Dat is onvermijdelijk vanwege de vijfde golf die met de Omicron-variant op ons afkomt. Omicron verspreidt zich nog sneller dan we al vreesden. En dus moeten we nu ingrijpen om zoveel mogelijk erger te voorkomen. Uit voorzorg. Dat is het ingewikkelde verhaal dat wij vanavond hebben te vertellen.
Nou, wat we hier zien is dat er een pakket aan nieuwe maatregelen wordt aangekondigd. Dit zit natuurlijk op de Omicron-variant, waarvoor toen destijds, in het najaar van 2021, een harde lockdown is afgekondigd. Vlak voordat de winkeliers hun kerstinkopen hadden gedaan, zodat ze een winkel vol hadden zitten met spullen die zouden moeten worden verkocht aan de mensen en die dus niet meer de deur uitgingen. Dit kunnen we, als dit pandemiewetsvoorstel het haalt, nog veel vaker verwachten. Dus hoe zit het pandemiewetsvoorstel ongeveer in elkaar? Het lijkt heel erg op de tijdelijke wet COVID-19, die destijds niet meer is verlengd. Destijds heeft de Eerste Kamer gezegd van dat wetsvoorstel dat hoeft niet meer te worden verlengd. Dat was de vijfde verlenging die werd tegengehouden.
Dat was de spoedwet, toch?
Dat was de spoedwet, okay. Ja. Die is dus tegengehouden. En nu heeft de minister van Volksgezondheid, die heeft dus besloten om daar een permanente wet van te maken voor toekomstige pandemieën. Dus dat wil zeggen dat die maatregelen die destijds allemaal in die tijdelijke wet stonden, die zijn nu overgeheveld naar dit wetsvoorstel. Zonder dat er ondertussen een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is geweest, een onafhankelijke wetenschappelijke evaluatie is geweest naar de werkzaamheid van die maatregelen in positieve en in negatieve zin. En daar is ook kritiek op gekomen. Die staan nu in één keer in dit wetsvoorstel. En verder lijkt het ook erg op de tijdelijke wet. Dus even het belangrijkste mechanisme. Het belangrijkste mechanisme komt hierop neer dat er dus heel veel macht bij de minister van Volksgezondheid wordt neergelegd, die in samenwerking met de minister van Binnenlandse Zaken ministeriële regelingen gaat treffen om te bepalen welke maatregelen worden opgelegd. Dus die twee ministers die gaan tezamen bepalen zeg maar, welke wettelijke collectieve maatregelen er worden opgelegd aan Nederland. Dan moet je denken aan social distancing, dan moet je denken aan lockdowns, dan moet je denken aan de mondkapjesverplichting, dat soort dingen.
Avondklokken en zo.
En avondklokken, dat soort dingen. Dus die gaan dat bepalen. En dan is het interessante dat ze ook weer dezelfde relatie tot het parlement hebben geregeld. Dus de Eerste Kamer, die zit er voor spek en bonen mee, die krijgt dan wel die ministeriële regeling opgestuurd, die mogen er wel naar kijken. Maar die hebben geen middel om zich daartegen te verzetten. De Tweede Kamer heeft dat wel. Maar die regeling ziet er nogal bedenkelijk uit. Want de Tweede Kamer die kan alleen maar, heeft alleen maar de mogelijkheid om binnen een week een voorstel tot verwerping ter tafel te brengen. En daarvoor moeten
Leg eens uit wat
binnen een week mogen ze dat voorstel verwerpen. En als ze binnen een week er niet in zijn geslaagd, die Tweede Kamer, om dat voorstel te verwerpen, dan geldt het automatisch.
Dus als het reces is of als ze op vakantie zijn?
Wordt dan wel rekening mee gehouden. Zo zal het niet zo zijn.
Maar je moet je ook een meerderheid hebben om het te verwerpen.
Juist, dat is het rare. Dat is het rare. Dus ze moeten binnen die week ook nog 2/3 van de Tweede Kamerleden achter dat voorstel tot verwerping zien te krijgen. En pas daarna mag het ter stemming worden voorgedragen. Nou, dat is dus een regeling die niet kan functioneren. Dat is dus eigenlijk een regeling die alleen maar bedoeld is om de schijn van democratische controle te wekken.
Maar hadden wij altijd zo'n regeling?
Ja, dat hadden we bij de tijdelijke wet ook al. En die is eigenlijk toen destijds niet echt als zodanig, zoals ik me zo uitleg, goed in beeld gekomen al die tijd. Maar nu staat hij er weer in. Dus dat is eigenlijk een democratische schijnconstructie. Dit is heel, ja, dit is een beetje vreemd. Je moet hier ook bij bedenken dat we waarschijnlijk weer precies dezelfde dynamiek gaan krijgen. Zoals we ook bij het begin van de coronacrisis kregen. Dat wil zeggen dat de bevolking die zal voor zijn informatiebehoefte weer naar de belangrijkste kwaliteitsmedia worden verwezen. Ja. Zal worden bang gemaakt voor fake news en desinformatie. En dat betekent dat die belangrijkste kwaliteitsmedia in ieder geval voor langere tijd alleen het standpunt van de staat zullen uitdragen. Nou, en dus minieme ruimte voor debat zullen krijgen. Dus daarbinnen, als dit al de mediacontext is, dan moet je afvragen of überhaupt een wet die inzet op het vergroten van slagkracht voor de minister wel nodig is. Want deze dynamiek die zal ook aan de beide kamers niet voorbij gaan. Dus ook de Tweede Kamer, de meeste Tweede Kamerlezen lezen alleen maar die media.
Ja.
Maar je weet hoe die media werden genoemd in de WOP-documenten, hè? Door de ambtenaren en door de ministerie.
Nee.
Hun steunpilaren.
Oh. Ja,
hun
ja?
Steunpilaren. Gewoon onder.
Zeggen ze dat letterlijk?
Ja, ja, de steunpilaren. Ja. Kwaliteitsmedia.
De belangrijkste vertegenwoordigers van de kwaliteitsmedia, dat zijn eigenlijk de honden die onder de tafel liggen. De tafel waarin de hoofden van de ministeries vergaderen over wat er nu weer naar buiten wordt gebracht. En de kruimeltjes die eraf vallen, die zijn al voor de honden. Dan kunnen die maar weglopen en kunnen in een krant zetten.
En de oude honden zijn de Telegraaf, Matthijs van Nieuwkerk.
Ja, NRC, Volkskrant, Trouw en
Maarten Keulemans.
Ja.
Parool, ja.
Zo.
Dus die worden gevoerd, wil ik maar zeggen. Die worden direct gevoerd door de secretaris-generaals van de ministeries. Want die hebben het natuurlijk alleen maar over hoe kunnen we dit zo goed mogelijk naar het volk brengen. En dus die relatie tussen de belangrijkste kwaliteitsmedia en de top van de ministeries, die is symbiotisch. Die is veel te intiem.
Ja. Maar wat betekent maandag en dinsdag van volgende week? Is het
wat er gebeurt is geen. Het is een heel belangrijk. Zijn twee hele belangrijke dagen. Dan is de plenaire bespreking van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel is al door Het is al door de Tweede Kamer aangenomen. Nu is de laatste ronde. Dat wil zeggen dat het nu voor ligt aan de Eerste Kamer om te worden goedgekeurd of te worden afgewezen. Maar ik heb nog niet eens het belangrijkste tegenargument tegen dit wetsvoorstel genoemd. En dat ga ik nu doen. Je gelooft het misschien niet, maar bij de tijdelijke wet was er nog een standaard vervaltermijn van 3 maanden. Dat wil zeggen dat er werd gezegd, deze wet is tijdelijk. Na 3 maanden, dan moet zowel Tweede als Eerste Kamer opnieuw beslissen of deze wet wordt verlengd of wordt afgeschaft. He, dat is als het ware een soort een zekering die erin ingebouwd zit. Nu is het niet meer zo. Dus nu is het aan de ministers van Volksgezondheid en van Binnenlandse Zaken om te bepalen of er een vervaltermijn gekoppeld gaat worden aan de wettelijke collectieve maatregel die ze gaan opleggen. Dus nu kunnen we in principe een lockdown opgelegd krijgen waarvan zij bepalen dat het niet nodig is om daar een vervaltermijn bij op te nemen.
Dus ze kunnen gewoon lekker op vakantie gaan. We gaan in lockdown, wij gaan in vakantie naar Griekenland.
Dus dat kan in principe een lockdown zijn die zo lang duurt als dat zij het leuk vinden dat die blijft duren.
Ja. Zo.
Ja. En ze hebben het zo geregeld dat de keuze om een vervaltermijn op te nemen, dat die wel nadere democratische controle vraagt. Dus die moet wel geaccordeerd worden door Tweede en Eerste Kamer. Maar nu komt het, de keuze om geen vervaltermijn op te nemen. Daar is geen nadere democratische controle voor nodig.
Volgens
dat wetsvoorstel.
Het gaat dan op maandag en dinsdag gaat dat gebeuren.
Op
gaat
maandag
die
en dinsdag gaan ze hierover debatteren. En de kans is groot dat dit wordt aangenomen.
Maar de kans is gewoon, dit gaat nu doorheen, dat gaat gebeuren.
Ja, niemand de kans is groot, ja.
Wat kan er nog tegenhouden?
Eigenlijk niks, denk ik.
Tegen kan houden is dat er toch in de Eerste Kamer nog een besef ontstaat van, hé, dat laatste argument wat ik nu noemde, dat is toch wel een beetje vreemd. Hè? Dus dat we aan de uitvoerende macht de keuze laten om het opleggen van zulke zware maatregelen al dan niet van een vervaltermijn te voorzien.
Maar heb jij al een idee dat de Kamerleden, de Eerste Kamer, daarmee bezig zijn?
Dit voorstel dat ligt gewoon voor en dat wordt gewoon besproken. Het is gewoon, staat gewoon op de agenda. Je kunt dat zien op de website van de Eerste Kamer. Het staat op 15 en 16 staat de plenaire bespreking geagendeerd. En op de 23e wordt erover gestemd. Ja.
Kunnen mensen in tussentijd e-mailen? Wat
mensen zouden eventueel, er liggen zeg maar briefvoorstellen die zijn te vinden.
Dreigbrieven. Ja. Met een krant allemaal dingen uitknippen. Ja. Nee.
Die kunnen worden gestuurd naar Eerste Kamerleden. Het is ook niet heel moeilijk om hun e-mailadres te achterhalen. De Eerste Kamerleden die staan gewoon allemaal op een website.
Ja.
Dus het is niet heel moeilijk om hun e-mailadres.
Maar denk je dat dat effect heeft?
We zitten in een dusdanig stadium dat ze misschien dan alle beetjes helpen. Ja. Maar het ziet er niet heel erg gunstig uit.
En de Eerste Kamer, als ze gaan stemmen, is dat zeg maar, zitten er nog mensen in van het, van het kabinet? Dus
coalitie.
Heb de coalitie de meerderheid?
De Eerste Kamer ligt het wat ingewikkelder dan de Tweede Kamer. Voor zover ik dacht, is het niet zo dat de coalitie de automatische meerderheid in heeft. Dus die moeten op zoek naar steun bij. Ja, waarschijnlijk zullen ze dat doen bij GroenLinks en de PvdA.
Maar de GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA, die gaan allemaal natuurlijk voor dit stemmen.
Die gaan dit instemmen hoogstwaarschijnlijk, ja.
Het zijn 75 stoeltjes, toch?
75 stoeltjes, ja.
Wat vind jij, Leila?
Nou ja, het eerste wat ik me afvraag is, waarom weten mensen hier niet van? Weet je, en ook gewoon het brede volk, hè?
Ja, ik hoor ook niks in de maatschappij.
Nou, weet je wat het opvallende is? In het advies van de Raad van State voor dit wetsvoorstel, want je moet je voorstellen voor elk wetsvoorstel, daar moet de Raad van State advies geven. De Raad van State heeft inderdaad gezegd dat voor noodwetten, dit is een noodwet, altijd geldt dat er een gevaar bestaat dat opgelegde maatregelen, zeg maar, die tijdelijk zijn, uiteindelijk sluipenderwijs permanent worden. En om oneigenlijke redenen.
Waar staat dat?
Dat staat in het advies wat de Raad van State heeft verstrekt met deze wet.
Okay.
En wat je hier ziet, is aan dit gevaar wordt in dit wetsvoorstel geen strobreed in de weg gelegd. Met andere woorden, door de keuze om een vervaltermijn niet op te nemen bij het opleggen van een collectieve maatregel, bijvoorbeeld lockdown, bijvoorbeeld social distancing enzovoorts, om daar niet aan nadere democratische controle te voorzien, om die keuze helemaal bij de minister te laten, ja, dat is natuurlijk dat zet de deur wagenwijd open, dat maatregelen om oneigenlijke redenen, zeg maar, uiteindelijk permanent gaan worden.
Moeten die nieuwe maatregelen
een andere doeleinde uiteindelijk.
Die nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld als er weer een lockdown komt, moet dat vervolgens weer op de wetenschap, ook al is dat hun wetenschap gebaseerd.
Er komen een ander element. De grote afwezige in dit wetsvoorstel is het OMT. Dus wat er gebeurt is natuurlijk dat de staat, die zal zich bij haar maatregelen, dus de minister zal zich bij zijn maatregelen natuurlijk baseren op het advies van het OMT. Dus het Outbreak Management Team.
Ja, die kennen wij ook inmiddels allemaal, hè?
Maar het probleem van het Outbreak Management Team is min of meer dat is zeg maar een weinig gereguleerd orgaan. Hè? Dus daar zitten een aantal wetenschappers in. Maar sowieso kun je daarvan afvragen, zeg maar, of daar wel genoeg expertise in zit. Hè? Want we zien er alleen maar artsen, dierenartsen, medisch biologen zowat in zitten. En bij het opleggen van lockdowns of het voorstellen van lockdowns, een lockdown die raakt ook aan allerlei andere vakgebieden. Maar die mensen die zitten niet in het OMT. Die expertise zijn niet vertegenwoordigd in het OMT. En daarnaast is het OMT is betrapt op belangenverstrengeling. Meneer Kluitmans was bijvoorbeeld, hij had grote belangen in de teststructuur die werd opgetuigd voor corona. Verdiende daar dik aan. En dan hadden we daarnaast ook meneer Bonte. En meneer Bonte die had banden met Pfizer en met AstraZeneca. Die is daarop betrapt. Dat zijn de ernstige vormen van belangenverstrengeling. En dat is nog niet eens alles. Als je kijkt naar het OMT, hoe dat georganiseerd is, dat is onderdeel van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. En dat resulteert onder de minister. Dus er wordt een onafhankelijke adviesrol toegedicht aan het OMT.
Ja.
Hè? Terwijl eigenlijk het OMT onder de minister valt. En wat is het nou gebleken uit WOP-verzoeken? Dat de minister beleidsbestellingen heeft gedaan bij het OMT. En dit is het grote gevaar in dit soort situaties, waarin een orgaan wat onafhankelijk geacht wordt advies te verstrekken, maar toch onder de minister valt, dat hij uiteindelijk, zeg maar, de wetenschappelijke aankleding gaat verzorgen voor de gewenste beleidsrichting van de minister.
Ja.
En dat is dus gebeurd. Ja. En niet ten aanzien van de minister onderwerper.
Uit die WOP-verzoeken bleek dat het OMT en het RIVM eigenlijk werden aangestuurd vanuit de NCTV, vanuit de geheime diensten. Ja. Die geheime diensten, de NCTV, de Nederlandse, stond in contact met het FBI en met het MI5, de binnenlandse geheime diensten van UK en de VS. En daaroverheen lag een NAVO-sausje. Dus wat jij zegt is natuurlijk al ernstig, maar dit is het echte schandaal.
Ja, klopt.
En je moet je voorstellen, die belangenverstrengeling, die was natuurlijk niet toevallig. Ik denk dat die is mogelijk gemaakt om het aantrekkelijk te maken om in dat OMT mee te doen met die. Begrijp je? Daar is een soort klimaat gekweekt. Dus als complotdenker zie ik dat zo. Maar uit die WOP-verzoeken blijkt dus dat regelmatig het OMT of het RIVM achteraf maatregelen moest goed praten.
Ja, klopt.
Die van het NCTV kwamen, die vlak ervoor was opgericht.
Ik heb twee vragen. Nou, sowieso, hoe krachtig is dit dat als zij elke keer ook de definitie van pandemie kunnen veranderen bij WHO? En dat wordt dan ook wereldwijd zo gehandhaafd?
Nou, er komen dus nieuwe verdragen aan. Dat is dus een ander onderwerp, maar dat is wel van belang in dit verband. Er wordt een nieuw pandemisch instrument opgericht en dat is zeg maar een nieuw verdrag. Mm-hmm. En daarnaast worden de International Health Regulations van 2005 geüpdate. En waar het op neerkomt, is dat de WHO een veel sterkere rol krijgt, een supranationale regelgeving kan gaan uitvaardigen. En in beide verdragen is ook een belangrijke rol voor de strijd tegen desinformatie en fake news opgenomen. Dus ten eerste is dit het probleem. Hè? Dus dat we een heel sterk gereguleerde media krijgen daardoor waarschijnlijk. En aan de andere kant is een ander probleem. Dat is namelijk zeg maar, dat voor elk wisjewasje straks de pandemie kan worden uitgeroepen. Dus we zien ook het wordt hypergevoelig. Dus waar men nu de pandemie voor uitroept, zeg maar, dat is nog bij wijze van spreken heel terughoudend omschreven met waar men in de toekomst straks de pandemie voor kan gaan uitroepen. Ja. Dus of een voorstadium van de pandemie voor gaan uitroepen. Nu is werkelijk, in deze verdrag wordt het werkelijk zo geregeld dat straks voor elk wisselwasje kan de directeur-generaal van de WHO op televisie verschijnen en waarschuwingen afgeven.
Dus als Rutte morgen wakker wordt met een beetje pijn in zijn keel, lockdown, wegwezen, klaar.
Ja, nou goed, als er dus een speciaal virus wordt gevonden, dan moet dat gemonitord
gemaakt,
worden.
Gemaakt in het lab.
Ja,
we blijven weg van complotten, hè, Patrick? Ja.
Maar dat kan echt dus. We kunnen dus gewoon, dit is gewoon de dictatuur. Klaar.
Nou ja, jij zegt het juiste woord.
Mag ik dat niet zeggen?
Of ik hoop dat we niet weer een ban krijgen. Maar is Nederland de enige land die met zo'n wetsvoorstel bezig is? Of zijn er nog andere landen die dit al voor elkaar hebben gekregen?
Andere landen hebben het al voor elkaar gekregen. Duitsland heeft een infectiegezet. Dus een infectiebeschermingswet. België heeft ook een pandemiewet.
Ja,
dus we zien in allerlei Europese landen dat het inderdaad zo.
Zijn wij de laatste, zeg maar?
Nee, ik denk het
niet. We zijn relatief wat later vergeleken met deze twee landen, maar ik weet niet hoe het ver met andere landen zit. Maar de gedachte is heel simpel. Ja. We hebben net die coronapandemie gehad. En er wordt net gedaan alsof dat heel succesvol was. En dan wordt geroepen van, en nu even doorpakken. Hè. Je moet het voor toekomstige pandemie ook goed regelen. Ja. Hè, maar we denken niet na over de maatregelen die we daar vervolgens inzetten. Die zijn niet onafhankelijk geëvalueerd. Hè, dus het heeft heel erg de sfeer van beter iets dan niets.
Maar noodwet, stel dat er weer iets verzonnen wordt, dan kan je die noodwet toch, waarom moet het beschreven worden dan?
Het wordt gebracht alsof de situatie nu zo is dat er geen maatregelen kunnen worden genomen. Je kunt je misschien nog herinneren uit het begin van de coronatijd, dan werd alles via een noodverordening gedaan. En dat is op gemeentelijk niveau, omdat er geen noodwet voor was.
Oh,
dus het kon wel, maar het zag juridisch niet zo netjes uit.
Dan kon de burgemeester zeggen of zo van een...
Van de veiligheidsregio, en het is eigenlijk de burgemeester in eerste instantie, maar in een ramp, een grotere ramp, dan treedt de voorzitter van de veiligheidsregio in zijn
plaats. Dat is die dikke, toch?
Ja, precies, ja.
Dat is een ramp. Een ramp. Hoe heet Bruls, toch?
Nog één, volgens mij, jij had ook een vraag en dan kunnen wij...
Nou, dit is de New World Order, laten we het zo gewoon noemen. Dit is gewoon een overname door supranationale krachten. Onze autonomie wordt weg. Dit is gewoon waar we al 20 jaar geleden voor werden gewaarschuwd door de diverse mensen die nu worden gedemoniseerd. Alex Jones, David Icke.
Wat wou je zeggen?
Nou, ik wil één ding heel duidelijk maken. Kijk, daar waar het al begint, bij een coup met betrekking tot de media. Dus met andere woorden, die desinformatie en fake news, anti-fake news campagne, die ervoor gaat zorgen dat die kwaliteitsmedia, dat wordt een fuik waar iedereen wordt gedreven en die gaan alleen maar het standpunt van de staat weergeven. Als je zo begint, dan hoef je het niet eens meer over de inhoud van een pandemiewet te hebben, want dan is het al verloren.
Klopt.
Eigenlijk. Dan is, met andere woorden, de inhoud van de pandemiewet is dan een secundair. Die is ook erg en die moet van tafel. Maar als dit niet, als mensen hier niet doorheen prikken, want het parlement, beide kamers, die worden ook in die fuik gedreven. He, dus die gaan niet kritisch nadenken over wat is hier nou eigenlijk aan de hand.
Wat wil je mensen meegeven? Wat is jouw oproep naar mensen die hier naar kijken of luisteren?
De oproep is eigenlijk als volgt. Kijk, er zijn niet zo heel veel dingen meer te doen. We zijn in het laatste stadium natuurlijk. De Eerste Kamer is nu aan zet. Er zijn een aantal briefvoorstellen. Je zou kunnen besluiten om zo'n briefvoorstel in te sturen alsnog naar een aantal Eerste Kamerleden. Dat is eigenlijk alles wat ik wat ik de kijker kan meegeven. Ja, een kritische brief.
Kogelbrief.
Nou, oh, joh.
Poederbrief.
Toch maar niet.
Dank je wel voor je bijdrage. Ja. We gaan naar ons volgende item. Leila, wat wil jij met ons bespreken?
Ja, nou ja, ik vroeg net al aan Hanno, waarom weten mensen dit niet? En ik denk dat de root of all evil echt bij het onderwijs ook ligt. Daar leer je gewoon niet zelf nadenken wat de wetten zijn, et cetera. Daarom heb ik het volgende fragment meegebracht.
We gaan kijken.
Alles wat een beetje tegen de mening van andere mensen ingaat, moet gelijk veranderd worden.
Sowieso onzin. We gaan niet aanpassen voor die groepje.
Veel ophef vandaag, want scholierenorganisatie LAX heeft een boekje uitgegeven, de Taalgids. En hierin pleit men voor inclusiever taalgebruik op middelbare scholen. Wat zegt het LAX nou precies?
Nee, het LAX heeft een taalgids gemaakt. En daarmee willen ze laten zien dat taal heel veel invloed kan hebben op het onderwijs. En dat je dan misschien mensen aan de kant zet door bepaalde woorden te gebruiken. Ja, voorbeelden die ze aan het noemen is bijvoorbeeld zitten blijven. Daar zeggen ze van, dan kun je beter dubleren, kun je beter dubleren noemen. Maar het gaat ook zover als goedemorgen jongens en meisjes. Dat zorgt ervoor dat als er misschien in de klas iemand zit die zich niet een jongen of meisje voelt, dat die zich dan buitengesloten voelt. Het argument is dat taal heel invloedrijk is en dat je dus met taal misschien ongemerkt kinderen in een hoek.
Ja, ik vind dit fragment exemplarisch voor de huidige tijd, afgelopen 2 jaar en eigenlijk ook voor de hele geschiedenis. Want er wordt een probleem gecreëerd dat er niet is. Vervolgens wordt er een oplossing voor geboden die geen effect heeft, maar wel je vrijheden in grote mate inperkt. En dat is ook groeiend, hè? Dat zien we afgelopen 2 jaar. Er wordt een probleem gecreëerd en het woord mag ik niet meer zeggen wat die oplossing daarvoor was. Hè?
Ja, ja, ja.
Maar we weten dat een ander doel heeft gediend, of in ieder geval daartoe heeft geleid. En dat zien we ook hier. Nou, wat werkt er niet aan deze oplossing? Als jij een ander woord gaat kiezen voor iets, bijvoorbeeld zitten blijven, je kiest dubleren. Taal is een neutraal ding. Het zijn tekens en het ontvangt pas betekenis, een semantische lading, door hoe je het gaat gebruiken, hè, door in welke context je het plaatst. Dus als ik naar iemand wijs en ik noem hem een zitterblijver, en daarnaast noem ik hem iemand die dubleert, diegene gaat precies hetzelfde uiteindelijk over zich heen krijgen. We gaan dat voor hetzelfde ding gebruiken. Dus het heeft een connotatie, zitterblijver, of alles wat daar ooit op geplakt is, dat komt bij het nieuwe woord. Het verplaatst zich alleen maar. En ondertussen worden die woorden en de woordkeuze ingeperkt. Dat zie je ook in boeken, rode taal. Allerlei woorden moeten weggestreept worden uit het boek. Terwijl er, ja, daar ga ik het trouwens inhoudelijk niet veel over hebben. Maar je ziet wat in die hele woke gebeuren nu plaatsvindt. Dat er allerlei boeken komen waarin dingen wel worden gezegd, waarvan ik denk dat zou je juist niet moeten zeggen. Maar goed, dus er worden heel veel vrijheden ingeperkt. En dat is dan een oplossing voor iets dat er eigenlijk helemaal niet is.
Ik hoor dat ze zeggen, taal is een neutraal ding. Maar dat is dus helemaal niet zo, volgens mij. Hè? Nieuwspeak is ontzettend krachtig, juist om een bevolking te sturen in een richting die je wel of niet wilt, of wel, hè, die ongewenst is voor jou. Als je ergens geen taal voor hebt, dan bestaat het eigenlijk niet. En als je een taal in betekenis verandert, dan verandert ook het hele perceptie en het denken over dat ding, over het concept. Dus dit is heel erg krachtig, het is heel erg gevaarlijk. Als je taal weet te veranderen, verander je het collectieve bewustzijn, het collectieve denken van de bevolking.
Absoluut, en dat is eigenlijk is dat precies wat ik bedoel. Dus wat hier wordt gedaan, het is natuurlijk een advies van het LAX. Hè? Dus zij hebben heel veel invloed hierin. Zo wordt het ook gebracht, dat is interessant. Want dan zeggen wij met z'n allen, het hoeven we niet te doen, want het is een advies. Maar dat terzijde. Wat er gebeurt als jij de woorden gaat omvormen, en daarom zeg ik het woord aan zich is neutraal. Ik kan hier een poppetje tekenen en dat is niks. Pas als je ziet, oké, dat verwijst daarnaar. Maar als ik het een betekenis ga, door het gebruiken in een bepaalde context, krijgt het betekenis. En dat is heel krachtig.
Ja.
Dus dat is het werkelijkheidseffect van taal.
Ja, maar nu gaan ze dus bestaande taal veranderen. En dan veranderen ze ook de bestaande betekenis en de bestaande manier van denken rondom.
Precies. Die betekenis wordt eraan geschonken.
Ja.
En dat is wat ik net bedoel. Dus dat is heel gevaarlijk.
Vervelend, ja.
Het is heel verwarrend. Want kijk, als jij mensen wil onder de duim houden, je moet 2 dingen doen. Of ze bang maken of ze in de war brengen.
Ja.
En dit brengt mensen in de war.
Molecules of freedom. Ja,
dat was
het gas uit Amerika.
Dubleren is een ander woord voor zitten blijven.
Dubleren vind ik wel een mooi woord.
Ja, maar wat er met dubleren gebeurt. En die kinderen denken het zich daar achter te kunnen verschuilen. Omdat het misschien een moeilijker woord is dat mensen dan niet kennen. Dus dat wordt dan gebruikt. Maar uiteindelijk wordt dat net zo bekend. Ja. Zitten blijven gebruiken we niet meer. Hetzelfde met, we mochten op een gegeven moment geen allochtoon meer gebruiken.
Klopt. Dat
mensen met een migratieachtergrond worden.
Of negers.
Ja, ja. Deze, joh, nou, jij mag het niet zeggen. Jij mag het zeggen.
Ja, maar ik heb een heel leuk klein zoontje. Dat is, ja, is
ja een, je hebt een hele mooie, knappe negentje thuis. Ja. Klopt, ja.
Ja. Je gaat een dus ander woord geven. Je krijgt hetzelfde gebeuren. Dus taal, dat heeft zijn bestaansrecht bij hoe je het gebruikt. Hè? De verschillende letters die je achter elkaar zet. Nou, dat is al context creëren, dat wordt één woord. Maar als je dat woord vervolgens voor een bepaalde situatie gaat gebruiken, of voor een persoon of voor een ding, dan is dat de nieuwe betekenis. Dat is dus een taal zelf is een lege puzzel, daar wordt een betekenis aan gegeven.
Klopt, ja.
Nou, nu zie je dat ook in allerlei toespraken van politici, hè, hoe zij bepaalde woorden gebruiken, bepaalde woordjes toevoegen, expressies weglaten. Zij weten dat heel goed. Dus ik vind het heel gevaarlijk dat nu op scholen woorden worden toegekend of juist worden weggehaald. Want als je jongens en meisjes niet meer mag zeggen, dan bestaan jongens en meisjes
zonder
niet
baarmoeder.
Meer.
Ja, dan voel ik mij beledigd. Want ik wil niet als iemand met weet ik veel wat benoemd worden.
Maar je mag niet meer tegen iemand zeggen, jij bent baarmoeder, wij zijn prostaat.
Dat mag jij niet aannemen van mij.
Nee.
Hey, misschien heb ik dat wel.
Misschien voel je dat. Nee, maar weet je, het is echt zo verwarrend. Want de eerste aantal jaren toen ik in Nederland woonde, was ik gewoon een allochtoon. Dat wist ik.
En nu ben je?
En ik weet niet eens meer, ben ik gewoon, wat is de juiste
is
formulering van mijn bestaan in Nederland?
Vrouw
je bent een persoon met een migratieachtergrond.
Dat is helemaal niet meer, sorry. Waar identificeer jij je mee? Ja. Dit is onbelangrijk. Jij kan je
ik identificeer mij als een extreem beledigd en onderwaardig.
Ik identificeer me met mijn paspoort, toch?
Ik, wat zeg je?
Je hebt een paspoort, daar identificeer je je mee, toch?
Ik heb een naam, ik weet, weet je...
We drijven steeds verder af van de realiteit. Er bestaan dingen niet meer aan zich. Wij gaan dingen creëren of juist verwijderen. Dus de realiteit wordt daar in een heel grote mate beïnvloed. En wat je ook ziet, er zijn relatief weinig neologismes. En neologisme is een nieuw woord. Bijvoorbeeld wappie is op een gegeven moment in het leven geroepen. Nogal al voor corona trouwens. Dat is een neologisme. Maar als ik het woord allochtoon verwijder, dan komt er een hele reeks woorden aan... bij een persoon met een migratieachtergrond. Ja, dat we drijven heel ver weg van de, hoe meer woorden je gaat gebruiken, hoe ver je van de kern wegdrijft.
Ik vind ook dat de toon dat je woorden uitspreekt, dat is bepalend. Kijk, als iemand tegen mij zegt, jij bent een allochtoon, ja, dat weet ik. Maar als iemand tegen mij zegt, jij bent een allochtoon, dan weet ik dat hij of zij dat beledigend bedoelt. En dan is het aan mij om een genoeg dikke huid te hebben om niks van aan te trekken. Maar hoe benoem je iemand die voor mannen opkomt? Masculinist of zo?
Nee, masculinist. Ik zag masculinist. Vandaag een heel grappig...
Klinkt als een deodorant.
Ik identificeer mij als een masculinist. Want ik ben ervan overtuigd, we missen gewoon... we hebben krachtige mannen nodig. Maatschappij kan niet functioneren zonder krachtige mannen.
Ja, maar luister, dat Sjoerd, is wat, je wat weet wordt... hoe dat gaat met de testosteron van onze mannen. Hè? Ik ben 55. Ik zit een beetje in de laatste generatie die voldoende testosteron overhoudt. Ja. Ik kan je voorspellen dat die mannen die nu jong zijn, laten we zeggen 20, 25, die zullen tegen hun 40ste, 50ste aan de TRT, testosteron replacement therapy moeten. Want die zakken zo ver in hun testosteron. Nou, hoe dat komt is een heel ander verhaal. Omgevingsverontreiniging, plastics,
voeding.
Voeding, misschien ook iets mentaals. Want vanuit de sport weet ik dat de grootste driver van testosteron is competitie. Dat is een van de grootste aanstuurs. Maar goed. We hebben letterlijk een mannelijkheidsprobleem in de wereld.
Absoluut.
Een vruchtbaarheids- en een mannelijkheidsprobleem. Ja. Wordt een groot, groot probleem. Dus ik ga me nu al voorbereiden. Ik ga me inleren als dokter voor TRT. En ik word later hartstikke rijk aan die gasten.
Ja.
Nou, het interessante is...
Daar zullen wij dat oppakken, samen?
Nee, maar zonder dolle. Het is heel vervelend.
Nee, tuurlijk. Het is echt een...
Ik geef die training aan de mannen.
Ga je dan snorren verkopen?
Maar die mensen voelen zich best vervelend. Als je laag in de
je ziet hoe we worden constant in verwarring gebracht. Ja. Hè? Over man en vrouw zijn. En daarin verlies je een stuk kracht. Je kan een krachtige vrouw, een krachtige man... die kunnen samen, geloof ik, heel veel mooie dingen maken.
Absoluut. Ja.
En taal speelt daar een hele grote rol in. Als je dat gaat verwarrend maken... en je krijgt een hele lange reeks aan woorden... om dingen allemaal te moeten beschrijven... het wordt gewoon verwarrend.
Ja,
en als je verwarring creëert... en je bent daarmee bezig, is ook afleiding... dan krijg je dus dat een pandemiewet er doorheen gedrukt kan worden... zonder dat wij daarvan af weten. Als jij gemiddeld een kind op school gaat vragen... niemand weet hier vanaf. Terwijl als je het uitlegt, denk ik dat een kind gaat zeggen van...
maar dat vind ik een goed punt. Ik blijf maar terugkomen op dat onderwerp... want dat is eigenlijk nog belangrijker dan wat jij nu inbrengt. die fifth generation warfare, die cognitieve warfare die tegen ons gevoerd wordt, die is bedoeld om ons in verwarring te brengen, te verdelen, zwak te maken. Die is heel geavanceerd. En dat doen ze zodat ze ons kunnen controleren en dit soort dingen er doorheen kunnen. Dus die mensen zijn geprogrammeerd. Die zijn misschien allemaal wel slim genoeg om dit te begrijpen, maar ze zijn geprogrammeerd. Het gaat heel ver.
Ja, taal is een heel
taal is
mooi
een onderdeel
daarvan.
Dat is een van de psy-ops, laten we het zo noemen. Die verwarring die jij noemt, dat noemen we Alice in Wonderland. Dat is een van die technieken, de Kubark. Dat is een interrogation manual van de CIA. Maar goed, dit is allemaal bewust. Ja. En dit specifieke dingetje kunnen we heel kort over zijn. Dat is onderdeel van het woke. En woke is naar mijn mening ook een machinatie om dit allemaal voor elkaar te krijgen.
Ja, en als we ook mensen in hypnose willen brengen. Ik geloof zelf niet heel erg in hypnose. Maar wat gebruiken ze woorden om diegene in hypnose te kunnen brengen?
Ja, zeker. Ja.
Dus dat is nu.
Je hebt niet voor niks NLP, hè? Neurolinguistisch programmeren. Ja. Dat kun je gebruiken, wordt tegen je gebruikt.
Waarom geloof je niet in hypnose?
Kijk eens naar deze klok.
Ja, hè?
Oh. Nee, maar het is heerlijk, joh. Ik wilde
waar bij hadden wij het over? Ja. Nee, maar ik ben niet zo gevoelig voor hypnose. Dat is ook bij mij geprobeerd, maar ik blijf nuchter. Ik kan nooit beweren dat het absoluut niet waar is of niet werkt. Maar ik geloof dat er zijn mensen die daar heel erg gevoelig voor zijn. Er zijn mensen die minder gevoelig zijn. Ik heb zo'n sessie 2 keer meegemaakt. Want ik was gewoon, nee hoor, hoe kan dat? Iemand doet zo en dan val jij in slaap. Ik zat erbij en diegene heeft het aan mij geprobeerd. En ik moest gewoon alleen maar lachen.
Was het wel een goede
die kaarten waren.
Hypnose werkt veel meer hier zo. Kijk, iedereen heeft een aantal onderwerpen in zijn leven. Of heel veel onderwerpen waar hij niet zoveel van af weet.
Klopt.
Dus dan word je uiteindelijk zeg maar via media een opvatting aangepraat over die onderwerpen. En dan denk je, het zou best wel zo kunnen zijn. Maar je verdiept je er verder niet in. Maar ondertussen stop je die opvatting wel in je rugzakje en ga je ermee verder. Dat is het probleem. Dit pakket van ononderzochte opvattingen wat in je rugzakje hebt, dat veroorzaakt dat jij toch naar die opvattingen gaat handelen.
Ja. Is dat niet indoctrinatie?
Ja, tuurlijk. Dat is
het heeft ook met verwachtingspatroon te maken.
Het gaat over een belaagd bewustzijnsniveau waarbij je uiteindelijk acteert op ononderzochte opvattingen die je in je rugzakje hebt zitten. En daarnaast is het zo dat onze maatschappij er ook zo uitziet dat bij heel veel instanties waarbij je werkt, er eigenlijk van jou verwacht wordt dat je wel ongeveer mainstream denkt. Dus dat is nog eens een extra beveiliging die erbij zit om er niet aan te gaan krabben, om te kijken of er misschien iets anders onder zit dan dat je uiteindelijk denkt, om maar gewoon uit te gaan zeg maar, van die opvattingen die in de mainstream kranten en op mainstream tv komen.
En ik denk dat een element is dat de media gebruiken, maar ook politici in toespraken. Ik weet nog dat Hugo de Jonge een keer zei, het is echt erg, maar ik mag dat woord gewoon niet meer zeggen, antwoorden geband. Maar
immunisatie.
Ja, hij zei op een gegeven moment zoveel mensen zijn nog niet ge...
Piep.
Ja, dus het woordje nog.
Mag
dit een heel klein woordje.
Ja, ik denk het van wel, ja.
Dat
is niet kwetsend.
Tenzij ze ook stilwetten gaan.
Ja. Dit geluid moet je er wel bij. Je moet het geluid dit doen en...
Kan je nog beter dit geluid?
Ja. Anyways, het woordje nog aan toevoegen.
Ja.
Die mensen zijn gewoon nog niet ge... Maar als je het woordje nog toevoegt, dan lijkt het alsof ze het wel gaan doen.
Maar je hebt ook...
Je geeft mensen onbewust dat idee.
Ja,
dus jij hebt onbewust de connotatie dat je nog... Is
nog komen.
Onlosmakelijk verbonden met iets dat wel dus nog gaat komen. Hij liegt niet. Want het is ook niet zo dat die mensen het al zijn.
Ja.
En daarmee word je gewoon gehypnotiseerd. Dus het is gemaakt gebruik van jouw onbewuste...
Maar ook de andere kant op, om bang te maken, doen ze ook met klimaatcrisis, dat woord.
Mag ik dat wel zeggen?
Dat mag je wel zeggen, toch? Er zijn mensen die hebben klimaat... Die gaan op therapie.
Ja. Omdat, klimaatstress.
Klimaatstress hebben ze.
Nou, er zijn zelfs mensen die zelfmoord plegen. In Nederland is het op dit moment een groot probleem dat mensen zelfmoord plegen.
Ja. Dat je ook mensen die ook abortus gaan plegen.
Ja, dat je ook aan een boom ophangt.
Dat kind ook een last wordt voor de wereld.
Ik ben aan de geesteswetenschap gestudeerd. En aan mijn hele omgeving zei ik ga geen kinderen meer.
Ja,
exact. In deze wereld, ik vlieg niet meer en het is echt verschrikkelijk voor het klimaat.
Het gekke is, dat soort artikelen die staan dus in kranten. Dus dat kinderen, dus baby's houden dus een voetdruk achter. En die voetdruk is slecht voor het milieu. Dus daarom gaan heel veel mensen op de universiteit en scholen nemen dus geen kinderen.
Dus leven is slecht voor... Klimaat voor onze wereld.
Uiteindelijk, als je dit soort mensen hebt die dus zelfmoord plegen, dat appelleert wel heel erg aan een gevoel van urgentie in de maatschappij.
Ja.
Dus de lui die het zo... Ik denk met Patrick ook erg dat dit natuurlijk het overduidelijk een saai op is. Maar dat er een aantal mensen sterven, dat appelleert enorm aan het gevoel van urgentie bij al die andere mensen die nog gewoon doorleven. Dus met andere woorden, het geeft mensen heel erg een gevoel. Het is heel belangrijk, een heel belangrijk geloof. Hè? Dus een geloof, dat ook een religieus geloof, als daar een aantal mensen voor sterven, dan krijgen heel veel omstanders ineens het gevoel, zo, is belangrijk.
Ja,
belangrijk.
Ja, klopt. Nee, wel eng. Ik vind wel een taal, vind ik, weet je, Royal Daal, dat vond ik het ergste. Hè? Want woorden zoals zwart, dik en lelijk, die worden... Het wordt uit het boek gehaald, zeg maar.
Ja.
Ja, het wordt nu gewoon een kaft, is het gewoon.
Gewokeniseerd.
Ja.
Gewokeniseerd.
En ook wat ze ook... in Nederland, Jip en Janneke mag ook niet meer. Want omdat
Waarom?
Ze zwart zijn. Jip en Janneke zijn zwart, dus dat mag ook niet meer.
Hm. Ja. Nee, je bedoelt die andere. Niet Jip en Janneke, maar die andere twee. Ik ben een beetje...
Jip en Janneke, nee, maar echt wel. Jip en Janneke is gewoon omdat ze zwart zijn... willen ze, dat mag ook niet meer. Dus er wordt gezegd, ja, maar waarom zijn ze zwart?
Waarom?
Dus nieuw is boekje, dat een echt nieuw boekje, dat heet nu Sip en Janke.
Sip en Janneke.
Serieus? Ja. Nee. Of is dat een... Oké. Nee, maar...
ik vind het echt zo bizar dat je... Dat, weet je, ik ben opgegroeid met Jip en Janneke. Die zijn altijd zwarte figuren geweest. Die moeder die is verkracht door een neger. Dat weet iedereen toch, of niet?
Nee, dat wist ik niet.
Door Patrick Kluivert. En nu is het gewoon, mag het niet meer. Ik zweer het. En ik vind dat echt... vind het schandalig. Maar dat begint met taal.
Ja, dus enerzijds wat ik bedoel... Maar heeft het geen effect op het beloofde doel... Hè, waar het een oplossing voor zou moeten bieden. Anderzijds wordt het wel gebruikt. En dat is het effect wat jij bedoelt. Tegen ons. En met een doel om ons toch gewoon te indoctrineren.
Ja, en ze gaan gewoon ook eindeloos discussiëren over een probleem die gecreëerd is en niet waar is, niet bestaat.
Oplossing
en dan ben je al verloren,
probleem.
Vind ik.
De oplossing creëert het probleem. Dus het is echt andersom.
Ja, wat ik vind...
Mooi.
Ja.
Mooi problem, reaction, solution.
Ja.
Absoluut, ja. Leila,
patroon.
Dank je wel voor je bijdrage. Yes. We komen gewoon vaker hierop terug, want dit is echt iets die... heel vaak moet besproken worden. En niet alleen maar besproken worden. Hè? Mensen moeten ook niet het gevoel hebben... oké, dit wordt besproken, klaar. Maar ook...
Ja, en wat ik ook dus misschien nog leuk om te zeggen... ik schrijf veel artikelen, dan pak ik iets uit de mainstream media... AD, NOS... en dan ga ik echt in op het taalgebruik. Hè? Welke woorden kiezen ze hier? Terwijl ze ook een ander woord hadden kunnen kiezen. En wat is waarschijnlijk het doel daarachter?
Ja.
Dus je kan daar heel veel mee doen.
Top. En nu ga ik naar onze complotonderzoeker.
Ja, mooi woord.
Patrick.
Is dat ook een newspeak?
Dat vonden wij gewoon pakkender.
Mooi.
Past beter bij je. Goed. Patrick, we gaan eerst naar een kort fragment kijken dat je hebt meegenomen. En dan gaan we luisteren naar wat jij met ons gaat delen.
And when I what I'm about to tell you, when I talk at conferences to doctors and general practitioners, and there's like a gasp from the audience, right, when I tell them this. And this is published in the BMJ. So in the randomized trials, you look at an average. How much, if I ask you that question, right? You've had a heart attack, let's say, for example, and statins are one of the most prescribed drugs or the, you know, miracle cure, whatever, the one of the most potent, beneficial drugs in the history of medicine. If you take those, if you take a statin for 5 years, having had a heart attack, in that 5-year period, how much would you think or hope it would add to your life expectancy? You've literally survived a heart attack, right, and now you've been given this pill, which your doctor's telling you this is, you must never stop, this is going to save your life. How much would you hope it would add to your life expectancy over a 5-year period, over that period? You know, we can incrementally.
25%, 30%.
Yeah. Okay. So a few years. It'll add a few years extra.
Yeah.
Yeah? You want the answer?
Yes.
Just over 4 days.
4 days?
4 days.
Nou ja, dus dit specifieke fragment, dat heb ik even aangehaald... dat is exemplarisch voor wat er gaande is. Dit gaat dan over statines, cholesterolmedicatie. Maar ik heb eigenlijk gewoon goed nieuws eigenlijk deze keer aan deze tafel. Want er is een soort great awakening gaande in de medische wereld. Medicatie en het verkeerd voorschrijven daarvan... is een van de grootste doodsoorzaken in de westerse wereld... Het zal top 3 zijn van de doodsoorzaken. Meer dan oorlog. En dat heeft een reden. Want er is
ontzettend... Meer dan oorlog.
Ja, 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 nou, ik weet niet of de Oekraïne-oorlog toen al speelde. Toen ik in dit geval Death by Medicine was van Gary Null. 2013 was dat een film of zo. Op basis die had onderzoek gedaan. 100.000 mensen in de Verenigde Staten per jaar gaan dood aan medicatie.
Ja, nummer 1 is hart- en vaatziekte. Nummer 2 kankers. En nummer 3 is dood door medicijnen. Verkeerd voorgeschreven medicijnen. Ook verkeerde medicijnen.
En 4 is uitglijden in de badkamer.
Ja. Maar wat we nu zien is, in die coronacrisis zijn natuurlijk een heleboel mensen wakker geworden. Niet alleen naar totalitaire constructies van overheden, maar ook naar, zijn opnieuw gaan kijken naar hoe al die wetenschap achter die medicatie, in dit geval de immunisatieproducten, hè, we mogen het niet noemen, anders dan worden we van YouTube gegooid. De wetenschap achter die immunisatieproducten.
Oh, dan moet jij gewoon die geluid maken.
Gentech. Mensen hebben nu gezien hoe enorm gefraudeerd dat is. En die zijn wakker geworden. En
ja, klopt.
Veel wetenschappers zijn ook, outcasts geworden. Hè? We kennen heel veel van die Malone en zo. En mensen die zich uitspraken, die zijn eigenlijk uit de wetenschappelijke community verstoten. Die hebben niks meer te verliezen. Maar die zijn opnieuw aan het kijken naar al die medicatie en die onderzoeken. Dus er is een soort great awakening in de biomedische wetenschap. Dingen die, als je zelf verstandig kan nadenken, die je altijd al wist, die worden dus nu ook door mensen met grote reputatie worden die naar voren gebracht. Nou, we zagen hier Joe Rogan. Rogan is natuurlijk een bekend platform daarvoor. Daar mocht je altijd al alles uitspreken. We zien het nu ook op Twitter. En wat blijkt, heel veel van die medicatie is eigenlijk op niets gebaseerd. Wat je ziet is, dat is geen onzin. Hè? Het is voor de industrie natuurlijk beter om mensen niet te genezen, maar langdurig aan een therapie te helpen, dat zien we zo. Mm-hmm. Er blijkt eigenlijk, dat zal verder gaan blijken, er is maar heel weinig medicatie die echt werkt. Weet je, we hebben penicilline, we hebben ivermectine, en daarna komt eigenlijk heel weinig wat echt werkt. Nou, die statines die werken dus niet. Hebben ontzettend veel bijwerkingen. Zo hebben we heel veel van die dingen waarvan de wappies, en vroeger waren er al, heette ze anders, altijd al zeiden, dat wordt nu dus bevestigd. Het is ook nog eens zo dat we weten al heel lang dat in de biomedische wetenschap is hooguit 20% van het onderzoek is reproduceerbaar. Ze hebben in dat wetenschappelijke veld hebben ze allemaal mechanismen opgetuigd die eigenlijk censuurmechanismen zijn. Peer review, het kunnen publiceren in een journal, dat heeft niks met kwaliteit van onderzoek te maken. Maar dat is eigenlijk gewoon gatekeeping. Het enige wat echt telt is natuurlijk of het medicijn werkt. En daarna reproduceerbaarheid van de onderzoeksresultaten. Nou, 80% van de biomedische onderzoeksresultaten zijn niet reproduceerbaar. Ze hebben ooit een keer geprobeerd de top 53 kankeronderzoeken te reproduceren. En dat zijn de onderzoeken waarop al die therapieën zijn gebaseerd, waarop al die medicijnen, waren er 3 of 4 waren reproduceerbaar. De rest is gewoon onzin. Wat we nu zien is dat er ontzettende wordt opnieuw nagedacht. En die beweging zal alleen maar sterker worden. Niet alleen medicatie, ook voedingsadviezen. Mm-hmm. Al die onzin over de schadelijkheid van dierlijke vetten. Of totale bullshit.
Maar dat is in onze groep bekend. Hè?
Wij weten dit al lang.
Ja.
Maar nu krijgen we dus steun van wetenschappers die zijn uitgekotst door de mainstream wetenschap.
Ja, maar ze worden ook niet in de mainstream gehoord. Dus mensen die mainstream kijken, die blijven uninformed.
Ja, maar we zien dus, ik zie een kentering. Omdat vroeger waren wij de enigen die dat zeiden. Mensen die zelf durfden nadenken. Mm-hmm. Maar nu zijn het ook mensen van grote reputatie. Ja. Die Malone, die Malhotra, die weer in dit video. Mensen van hele grote reputatie gaan nu zich uitspreken. Zelfs tegen dingen die we eigenlijk altijd voor waar hebben aangenomen. Dus we mogen het niet noemen vanwege YouTube, maar immunisatie. Is dat wel een slim ding? Er zijn heel veel mensen die, kon je daar niet hard op over spreken. Ik heb ooit journalistiek onderzoek gedaan naar HIV-AIDS. Nou, ik wist niet wat me overkwam, jongen, toen ik daarover begon te praten. Ik wist, het was gewoon niet normaal hoe je wordt aangepakt. Maar nu, dat is helemaal aan het wegsmelten.
Maar ik weet, het complot is toch dat J.P. Morgan de medicijnen ging maken. Was het voornamelijk dat dokters urban en natuurproducten gebruikten en planten gebruikten. Hij ging de medicijnen maken.
Exact.
Kwam erachter dat mensen daar kanker van kregen. Ging een kankerinstituut maken waar die ook weer geld kon verdienen en zo. En in die tijd zijn ook heel veel artsen en dokters zijn op de brandstapel gegooid, zeg maar.
Weer een oplossing voor een
gecreëerd probleem. Ja, exact. Ja, Morgan, maar ook Rockefeller, hè, ja. Foundations. In de basis zijn natuurgeneesmiddelen waarschijnlijk de eerste aangewezen oplossing.
Ja.
Maar daar kunnen ze niet aan verdienen. De natuur is ook niet te patenteren. Nee. En daar begint het mechanisme. Dus zelfs als er geen duistere agenda achter zou zitten als depopulatie of zo. Zelfs als er gewoon commerciële mechanismen achter zouden zitten, kapitalistische mechanismen, dan zou je deze beweging al krijgen. Ja. Maar wat je nu ziet, is dat dat hele wetenschappelijke veld is natuurlijk volkomen fraudeleus in elkaar gegroeid. Met al die mechanismen. Dat wordt langzamerhand, we zien daar nu een kentering in komen.
Maar hoe lang bestaat dit al, dat mechanisme? Al misschien 100 jaar?
Ja.
Dus
ja.
Dat is echt dat wordt echt een strijd.
Ja, dat is een ecosysteem wat helemaal is geëvolueerd naar winstmaximalisatie ten koste zelfs van heel veel levens. We hebben het over honderdduizenden per jaar die door de medicatie sterven in de VS. Dat is gigantisch.
Je ziet dan bijvoorbeeld, wat ik dan zie is dat bijvoorbeeld komt een nieuw medicijn uit. Komt er een arts of een wetenschapper of professor die schrijft er een artikel over. Dat het heel goed is. Ja. Die wordt betaald door dat medicijn.
Exact.
En dan lezen mensen dat is heel goed. En die zitten dan elke dag pip als M&M's die dingen weg te slikken. Zeg maar.
We hebben in een fragment die jij hebt meegenomen. Hebben wij gezien dat de arts zegt, als jij statines neemt. In zoveel jaren, dan misschien win je drie
dagen. Ja, op vijf jaar heb je een paar dagen extra leven. Ja.
Maar ik denk dat
ik het heel even mag afmaken. Ja.
Ja?
Want dat is schokkend. En dat is al weinig. Mm-hmm. Want het heeft heel veel bijeffecten. Maar dat is ook nog door een toevallig effect van de statines. Niet door het bedoelde effect.
Ik denk niet dat het een toevallige effect is. Want mensen die te horen krijgen dat ze te hoge, weet ik veel, cholesterol hebben. En dan dat ze medicijnen moeten gaan slikken. Dan gaan ze ook onbewust of uit angst wat gezonder leven. Dus ze gaan meer bewegen, ze gaan minder rotzooi eten. Ik denk dat zelfs die 2-3 dagen die erbij komen, heeft heel veel met correctere keuzes te maken die mensen maken uit angst voor hun eigen leven. Ik denk niet eens dat kan ik niet beweren, maar dat is wat bij mij opkomt. Ik heb een hele zware medische geschiedenis. Ik heb 2 keer kanker gehad en dan moest ik na alle behandelingen en zo. Er waren wel, dan had ik klachten door chemo's en operaties en zo, dan gaven ze mij medicijnen om die klachten te camoufleren of weg te halen. En dan had ik klachten voor de nieuwe medicijnen en dan kreeg ik andere medicijnen erbij. Op een gegeven moment zat ik op 3,5 kilo medicijnen per maand. 3,5 kilo medicijnen per maand.
3,5 kilo medicijnen?
Per maand.
Jezus.
Moest ik innemen. En de enige, als ik 's ochtends wakker werd, mijn enige dilemma was, hoe moet ik de dag indelen zodat ik op tijd al die dingen op tijd kan nemen. Dus wat jij zegt, weet je, ene veroorzaakt een andere probleem.
Veel medicijnen veroorzaken ook symptomen die lijken op datgene wat ze zouden moeten bestrijden. En dan kan je heel moeilijk nog uit elkaar halen of het de medicijnen of de gediagnosticeerde klacht was. Maar het begint eigenlijk met het idee, ik ga niemand medisch advies geven. Ik ben wel zelf medicatievrij topfit, dus misschien enige credibility.
Je moet, beste bloed?
Ik had het beste bloed met die wiggelroede. Het begint met het idee dat je zoiets hebt als preventieve medicatie. Dat is gewoon natuurlijk vrijwel altijd onzin. Vrijwel altijd onzin.
Of
dat je, maar dat is eindeloos. Je kan altijd wel ergens een genetische predispositie vinden.
Ja, tuurlijk,
of dat is eindeloos. Dus oneindige ruimte om iemand preventieve medicatie aan te praten.
En dan de angst iets, daar komt kijken.
Ja, en dat is misschien zelfs wel een self-fulfilling prophecy.
Ja, precies,
dus iets wat misschien een paar procent kans in de toekomst heeft om daar nu alvast. Nou, in dit specifieke geval is de cholesteroltheorie zeer omstreden. Cholesterol is gewoon een heel belangrijk stof.
Het was in de jaren 60, geloof ik, bedacht.
Ja.
En toen werden onverzadigde vetten echt in het nationaal of internationaal advies naar voren geschoven. En het hartfalen ging echt.
Hoe heette die man? Hij was ook
Malhotra.
Nee, die man die zei dierlijke vetten zijn slecht. Ik noem hem een foutje van toen.
Allemaal
Ansel Key. Ansel Key.
Wat je ziet gebeuren, dat is een patroon.
Ja.
Of die wetenschapper nou oprecht heeft bedoeld of dat die is gekocht.
Ja.
Even los daarvan. Maar de industrie pakt dan 1 onderzoek eruit. Gaat dat heel belangrijk maken. Gaat hun eigen. Er is allemaal flinterdun bewijs voor vrijwel al die voedingsadviezen die we krijgen.
Het bleek dat het onderzoek was sowieso helemaal rigged. En het was een paar kleine eilandjes uitgevoerd.
Ja.
Heel geïsoleerd.
Ja.
Allerlei verschillende factoren tussen die verschillende eilanden. En die groep was volgens mij zo klein. En uiteindelijk waren er 5 mensen die er iets beter door werden. En dat lag aan andere omstandigheden.
Ja.
Dus het slaat helemaal nergens op.
Gewoon gezond verstand is het meest betrouwbare dat er is.
En je onderbuiksgevoel vertrouwen, hè?
ja, intuïtie, gezond verstand.
En kijk terug, wanneer waren mensen nou gezonder? Als ik nu foto's bekijk van een strand in de jaren 70...
Zo.
Iedereen ziet er topfit uit.
Maar ook in de tijd van het begin van de mensen zag er ook mooi uit. Weet je, gespierd, dan zag iedereen... Ja. Weet je, gingen we vlees aan.
Mannen waren spiezen. Mannen, vrouwen, mannen waren vrouwen.
Vrouwen waren ook...
vrouwen.
Ja, maar...
Mannen waren beter.
We zag er gewoon goed uit. En nu zien we er gewoon uit als... ja, ik weet het niet.
Ik denk wel eens als een standbeeld maken van deze tijd. En dan zie je zo'n dikke...
Dikke, zo'n dik reet, siliconen, dikke lippen. Duk, zo'n duklipje zo.
Duckface. Ja. Nou, we worden wel ouder, hè? Dus de levensverwachting stijgt nog wel. Hoewel die volgens mij ook aan het afremmen is. Maar de gezonde levensverwachting is al heel lang niet meer aan het stijgen. Dus we gaan in principe eerder aan de chronische medicatie. Hoe noem je dat? Aan de... ja.
We worden onnatuurlijk in leven gehouden.
Ja,
mensen die eigenlijk al lang om het hoekje zouden gaan.
En je speelt hetzelfde mechanisme met chronische ziektes natuurlijk. Omdat je het vaak dan al verlangd wordt, van je verlangd wordt. Om wanneer het in een vroeg stadium is en je eigenlijk nog niet echt grote klachten heeft. Alvast medicijnen te gaan nemen om erger te voorkomen.
Ja. Mm-hmm.
En dit is natuurlijk ook een trap.
Ja.
Want je weet helemaal niet zeker of dat zonder die medicijnen misschien niet vanzelf over zou zijn gegaan. Of minder zou zijn geworden of gestabiliseerd zou zijn. Dus dat is natuurlijk een gigantisch goede marketingformule. Ook omdat voor chronische ziektes natuurlijk in heel lange tijd... de medicijnen worden geslikt. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de afzetmarkt.
Ja, het is bizar.
Ja, ik moet zeggen dat ik over algemeen ben ik heel erg blij met alles wat medische wereld kan doen. We raden het nooit af. Maar we moeten niet vergeten dat mensen, elke lichaam... een hele grote genezingsvermogen heeft. En dat moeten wij wakker houden. En niet in slaap.
Nou, als jij je arm breekt, dan moet je naar het ziekenhuis en word je heel goed geholpen.
Nou, ik bijvoorbeeld met kanker. Hè. Er zijn heel veel mensen die zeggen, nou, kanker is een genezing. Maar daar geloof ik niet in. Want ik ken ook heel veel mensen die bij hun kanker was ontdekt. En ze wilden helemaal niks ermee doen. En die was gewoon op een gegeven moment, hele lijf zat eronder. En die zijn ook doodgegaan. Dus dat is voor mij, omdat ik ook zelf persoonlijke ervaringen mee heb... dat is voor mij een hele gevoelige...
Er zijn heel veel verschillende soorten kankers.
Absoluut,
het is allemaal
ik
weet niet of het over grote aantallen of het veel zin heeft. Maar goed, daar ga ik er niet over uitspreken.
Nee, maar dat is dan ook een hele, hele gevoelige kwestie, denk ik.
Maar het is ook met alles... Er moet ook balans zijn. Ik zeg niet dat alle dokters slecht zijn. Maar,
absoluut,
maar het is ook gewoon, weet je, de wetenschap. Alleen het manier van geld verdienen op medicijnen is gewoon een trucje.
Het is niet gewoon one size fits all, weet je. Dat is hem. En... ja.
En dan zou er wel een betere medicijn zijn tegen kanker. Dan is dat misschien veel te goedkoop. Dus het is niet zo dat je dan meteen nu alles moet afslaan. Dat ze niks kunnen. Het is meer gewoon waar zitten de belangen.
Nou, dat is een ander mechanisme. We zagen in de pandemie... moet ik heel voorzichtig zijn hoe ik het formuleer vanwege de YouTube-regels. Ja. Maar we wilden die immunisatieproducten graag uitbrengen... waar heel veel geld aan verdiend zou gaan worden. Maar dat zou pas mogelijk zijn geweest... Dat was pas mogelijk als er geen bestaande medicatie was. Die was er. Hydroxychloroquine. Er waren medicatie, er waren goede. En die zijn toen. Dan komen al die artsen die betaald worden, die gaan dat in de grond. Of niet artsen, maar wetenschappers. Ja, dat gaan dat dan demoniseren.
Maar het werd echt gewoon neergezegd dat je. Neem een glas Chlorex en met een rietje. En drink dat op en dat helpt tegen...
Ja, gewoon. En dan wordt dan zo naar buiten gebracht. Of het ene elementje...
Maar dat vind ik zo... Maar
dus het complot dat bijvoorbeeld het bekende complot... dat als er een kankeroplossing zou zijn... dat verborgen zou worden gehouden... ik denk dat dat reëel is.
Wat mij opvalt is... dan kom ik naar jou, Hanna. Maar wat mij opvalt is dat alle, weet ik veel... Ja, bijna niemand in hele rijke, grote circuit van mensen... die kanker krijgt en doodgaat.
Heel weinig misschien, denk ik.
Ik ken niemand.
De elite heeft betere zorg dan wij.
Ja, dat kan jij wel...
Kennis, die heeft al die occulte kennis.
Maar echt van die steenrijke mensen. Kissinger,
die is 100 geworden. Dit
is langzaam aan het...
En die is nu alleen nog maar een hoofd, zeg maar.
Dat gaat ook opgelopen worden.
Elke dag een sterk water.
Echt waar?
Ja, denk het.
Ik zit helemaal... Oh, dat ga ik ook proberen.
Maar wat wou jij zeggen, Hanno?
Oh nee, ik wilde even aanhaken op iets wat Patrick zei. Ik zei van, kijk, wat we bij de pandemie aan het begin hadden... wat we de volgende keer ook gaan krijgen bij een volgende pandemie... is dat er een marketingtruc wordt uitgespeeld. En dat is de nieuwheid van het virus opblazen. Mm. Want als je de nieuwheid van het virus opblaast, wat je dan doet... je zet gelijk al die artsen uit hun kracht. Want die kunnen dan niet meer... Die hebben dan het idee, oh, dit is iets heel nieuws, dat is onvergelijkelijk. Ja. We kunnen onze kennis niet meer toepassen. Ja. Dit is iets heel anders. Hè? En die nieuwheid die zorgt dan ook voor dat het dan wordt geroepen... daar is geen medicijnen voor. Dus daarmee
wordt het des te aantrekkelijker om natuurlijk zeg maar datgene wat als de oplossing naar voren wordt geschoven te omhelzen.
Ja, maar tegelijkertijd...
En dat is een marketingtruc en die wordt volgende keer weer precies zo uitgespeeld.
Tegelijkertijd kun je dat ontkrachten door te zeggen het is zo nieuw, dus waarom weten jullie het wel?
Ja, dat is vrij makkelijk te ontkrachten. Maar je ziet toch dat, ondanks dat de dokters een universitaire opleiding hebben... heel ver zijn doorgeopgeleid, toch voor in grote getalen hiervoor vallen. En wat we ook zien trouwens in de mortaliteitscijfers... is dat de landen waarin dokters minder op die manier zijn bewerkt... en meer de gelegenheid kregen om hun eigen kennis aan te spreken... dat er veel minder of vrijwel geen doden zijn gevallen.
Volgens mij, maar dan is het laatste. Volgens mij was er wel eens een staking ergens in Israël, een langdurige staking in de gezondheidszorg. En er waren inderdaad minder doden en minder. Maar goed, dat is anekdotisch. Dus
dat zou ook nog kunnen.
Heb jij, wat wil jij als laatste woord?
Leef gezond en vooral fris in je bolletje en blijf nadenken. Dus ik geloof in een gezonde geest en een gezond lichaam.
Absoluut,
gewoon veel sporten. Ik ben niet een fan van bepaalde diëten, maar in het algemeen paleo-achtig eten. Veel bewegen. Zorg voor goede slaap.
In Iran hebben we een gezegde die zegt... een gezonde verstand komt het beste naar voren in een gezonde lichaam.
Ja.
Dus, en andersom.
En andersom ook.
Ja. Ja. De invloed van jouw geest op jouw gezondheid is enorm. Okay. En als jij je laat gek maken, je leeft in angst... en je vooral door diagnoses in de toekomst... vergeet die shit. Stop ermee.
Je stelvermogen is in ieder geval gemankeerd.
Ja,
Leila. Ja. Dank je wel, Patrick, voor je bijdrage. Ik vond dat heel erg interessant. En gezondheid interesseert iedereen, denk ik... misschien moet jij ook een keertje, als je dat wilt, bij ons aan tafel komen schuiven. Want Leila en ik, we hebben ook een nieuwe show, Beter Zonder Pharma.
Ja, ik hou mensen gezond in mijn vrije tijd.
Hartelijk welkom. Oké. Leila, je zit meestal achter de camera en dan ga je kijkersvragen voorlezen. Nu zit je gezellig bij ons aan tafel. Ja, hebben wij kijkersvragen?
Geen kijkersvragen, nee.
Nee? Oh, dan zijn we klaar.
Zeker wel. Nou, nu kan ik het een keer aan tafel doen, dat is ook leuk. De twee vragen die ik het meest ontving naar aanleiding van dit onderwerp, want die ging natuurlijk ook over die pandemiewet. Dus één, hoe kunnen we het stoppen? En twee, welke rechten of internationale afspraken worden hierbij geschonden? En ik denk dat ze dat later dan willen gebruiken voor het eerste. Dus ik denk dat die vraag aan jou bestaat.
Ja, en dan gaan we allemaal kijken naar Hanne.
Stoppen, dat is denk ik dat is wel een heel grote ambitie. Maar wat we wel kunnen doen, is natuurlijk die brieven nog sturen. Dus er zijn een aantal briefvoorstellen. Kijk of je daarbij aan kan sluiten en stuur die gewoon...
Hebben wij ergens een voorbeeld daarvan, die mensen daar?
Ja, die zijn er.
Waar is dat te vinden?
Die kunnen we nog wel even opsnorren en toevoegen aan de video.
Oké.
En of er internationale afspraken worden geschonden... komen bij een ander element uit van de pandemiewet. Er staan namelijk inhoudelijke geldingsvoorwaarden bij. Dat zijn inperkingsvoorwaarden voor grondrechten. Maar hier moeten we de vraag bij stellen, zeg maar, van of... hoezeer die... te worden gehandhaafd, want we weten hoe de rechterlijke macht heeft gehandeld... bij al die rechtszaken die zijn gevoerd in aanzien van de maatregelen. Wat we zagen is dat de stelregel bij een voorlopige voorziening geldt. En een voorlopige voorziening is een spoedprocedure. Hè? Dus als je een bodemprocedure doet, een langere procedure... ja, de uitspraak die komt dan natuurlijk heel lang, heel laat pas. En dat is vaak mosterd na de maaltijd. Maar bij zo'n spoedprocedure, dan is de stelregel... dat wat de staat zegt eigenlijk waar is... He? Dus daarvan gaat de rechter uit, tenzij dat evident onrechtmatig is. Nou, wat we dan zien is dat de staat zich beroept op dat advies van het OMT. Nou, de rechter, zeker in de mediaomgeving, van de kwaliteitsmedia, dus die informatiefuik, als hij daarin zit, dan zal hij bijna nooit iets anders beslissen dan wat het OMT voorschrijft. Dus de consequentie hiervan, komt bij het belangrijke, is dat de rechter dus aanneemt dat het OMT-advies automatisch al, bij voorbaat al, gewacht maakt zeg maar, van de juiste afweging met betrekking tot grondrechten. Dus hij gaat niet zelfstandig afwegen, hij gaat er gewoon vanuit als wat in de OMT-adviezen staat, zeg maar, dat is conform de inperking van grondrechten. Dus dat zagen we en dat gaan we de komende tijd weer zien. Dus we hoeven eigenlijk niets te verwachten van de toetsing van de rechterlijke macht aan deze inhoudelijke geldingsvoorwaarden. En deze inhoudelijke geldingsvoorwaarden, die zien nu precies op of deze pandemiewet en of die collectieve maatregelen stroken met internationale regelgeving. Dus met andere woorden, van de handhaving hiervan hoeven we niets te verwachten.
Maar het is een keer met Willem Engel, die heeft natuurlijk gezorgd dat de lockdown ervan afging.
Ja.
En toen diezelfde avond erop werd het gelijk weer... Maar dat is een rechter die dan twijfelt en dan wel kiest daarvoor. En uiteindelijk wordt hij teruggeroepen.
Nou, dat is een van de twee grote uitzonderingen. De andere was dat er een PCR-test verplichting was om een negatieve PCR-test te laten zien bij inreizen in Nederland, bij terugkomen in Nederland. Twee keer is het zo geweest dat de rechter toen heeft gezegd... nee, dat is toch wat al te doen. Dat moet toch niet kunnen? En die uitspraak met betrekking tot die avondklok... die was ook goed beargumenteerd. Ja. Maar dat zijn dus uitzonderingen. Want binnen die context die ik zo schetste... die media die op slot zit, die informatiefuik... ja, dan moet je net een rechter hebben die het belangrijk vindt... om zich breed te informeren en ook elders te kijken.
Ja. En die het ook durft.
En die dat ook durft. En dat gaan altijd hooguit uitzonderingen zijn.
Dus, maar zijn er... ik weet niet, dit kan uren duren, hoor.
Nee, maar dan is het... Dit is de laatste vraag die je gaat stellen.
Zijn er mensen zoals als een Willem Engel die dit... want het gaat ook kost ook heel veel tijd, energie en je privéleven... om hier de strijd in te gaan, om maar een beetje te winnen. Zien we dat in de toekomst gebeuren, dat mensen die...
Willem Engel en Jeroen Pols, dat zijn natuurlijk ook grote uitzonderingen.
Ja.
He, want net zoals we kunnen verwachten dat er zo'n misschien nog eens een keer een rechter opstaat die ruggengraat heeft en daar nee tegen zet, al een grote uitzondering, is het helemaal een grote uitzondering om in de maatschappij mensen te vinden die zo ver willen gaan en zoveel doorzettingsvermogen.
Maar als ik nu als rechter...
We moeten een vraag afronden. We gaan naar de volgende vraag.
Om dat door te zetten.
Maar als ik nu rechtenstudie ga doen, dan kan ik wel veranderen als ik nu rechter ga studeren.
Ik stem op jou. Ik denk dat als die rechter zo lastig omgaan, dat wordt een lastige zaak. Maar we moeten wel blijven druk uitoefenen. We moeten wel iets doen, zeg maar. Ik denk dat we dat
sowieso niks doen.
Is dat een goede zaak?
Nu heb ik nog een belangrijkere vraag. En dat is iets wat ik mij persoonlijk afvraag. Stel, die wet wordt ingevoerd. Ik zeg wel stel, maar ik denk dat die gewoon wordt ingevoerd. Mensen komen erachter wat de consequenties daarvan zijn. Want ik denk dat ze zich daar nu in grote getale niet bewust van zijn. Wat gaat er dan gebeuren met die mensen? Denk jij dat ze hier tegen gaan ageren? Of dat er een soort burgerlijke ongehoorzaamheid komt? Of denk je dat mensen denken, we gaan er wel...
Het is eenmaal zo.
We kunnen in ieder geval uittekenen, want we hebben het eerste scenario gehad met de coronapandemie. Hoe werd er omgegaan met mensen die anders dachten? Ja. Die werden allemaal snel gedemoniseerd. Ja. Dus dat gaan we weer zien. Weerhield dat mensen om te demonstreren? Nee, we hadden demonstratie. Wat gebeurde er in de mainstream? De aantallen demonstranten werden structureel veel te laag weergegeven, zodat het net leek voor de mensen zeg maar, die wel in corona, die wel geloofden zeg maar, in de pandemie, die lid van de pandemiekerk waren, dat zij het enige juiste geloof koesterden.
Ja.
Dus die technieken worden allemaal bij de volgende pandemie
weer gebruikt. Toch zijn er heel veel mensen die nu terugkijken en denken dat het was echt allemaal bullshit. En ik vraag me af of die mensen dan nu alsnog weer meegaan in de...
Ik ga gewoon weer meedoen.
Ja.
Ik ben laatst nog... Ik weet het uit ervaring.
Ja.
Ik denk dat we kunnen... Je kijkt heel... Ben je boos of vooral blij? Of wat is de bedoeling? Wat is je boodschap? Wat zijn de boodschappen van je ogen nu?
Dat zijn... Jeetje, wat een Tinder-date.
Laat ze weggaan.
Nee, hoor. Oké, ga jullie maar weg.
Ik kijk gewoon heel diep. Nee, wat wil je mij vertellen, lieverd?
Ik zit te wachten op jou.
Nou, ik wil jullie allemaal bedanken. Ik vond het een interessant gesprek, al zeg ik het zelf. Ik hoop dat de kijkers dat ook zo vinden. Ik vond elke bijdrage heel erg mooi, informatief en hoopgevend ook. En ik bedank jullie allemaal. Ik hoop dat we weer snel gauw bij elkaar komen. Ik wil jullie ook allemaal bedanken voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.